Goedenavond gemeenteleden, gasten en allen die later de dienst beluisteren. U bent van harte welkom in deze dienst waar u voor zal gaan, dominee Op het Hof. Volgende week hoopt koor te gaan de heer Schraal uit Urk. Organist is Ties Oldenhuis en ons aanvangslied is 841, de versen 1 en 4. En namens de kerkraad wensen wij u een gezegende dienst.
1 tot en met 4.
1 tot en met 4, dankjewel.
Onze hulp is de naam, de Heer die hemel en aarde heeft gemaakt. Amen. Genade voor u en vrede, van hem die er is, die er was en die komt. En van de zeven geesten voor zijn troon en van Jezus Christus die de betrouwbare getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van de koningen der aarde. Aan hem die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader, en die ons gereinigd heeft door zijn bloed, aan hem zij de eer en de glorie voor eeuwig. Amen. De openingstekst vanavond is uit 1 Thessalonicense 2, het 13e vers. 1 Thessalonicense 2, vers 13. Wij danken God dan ook onophoudelijk dat u zijn woord, dat u van ons ontvangen hebt, niet hebt aangenomen als een boodschap van mensen, maar als wat het werkelijk is. Het woord van God dat werkzaam is in u die gelooft. Wij zijn bezig met een serie over elk element van de kerkdienst. We zijn ooit begonnen, dat is al heel wat weken geleden, met hoe we ons voorbereiden op de kerkdienst. We hebben het gehad over het stilgebed, foto met groet. Over het gebed om de Heilige Geest. De vorige keer, twee weken geleden, over de schriftlezing. En vandaag gaat het over de preek. Wat is eigenlijk een preek? En hoe luister je naar een preek? Hoe luister je daar op een goede manier naar? Nou, dit vers geeft ons al een richting. Het zijn niet zomaar alleen mensenwoorden, maar woorden van God. Dat zingen we ook met het volgende lied, 317. Grote God, gij hebt het zwijgen met uw eigen, met uw lieve stem verstoord. Laten we verder bidden om de Heilige Geest. Spreek, Heer, uw gemeente hoort. We danken u dat u ons vanavond opnieuw naar de kerk hebt geroepen. Vanavond hier in Tjuchem in de Pleisterplaats. Dank u wel dat dat kan in alle vrijheid dat u ons veilig hier gebracht hebt, omdat u ons nog iets te zeggen heeft. Ja, omdat u ons heel veel te zeggen heeft. Wij danken u dat u het zwijgen met uw eigen lieve stem hebt verstoord en dat u een sprekende God bent. Dat merken we in de schepping. U sprak en het was er. Zo groot en ontzagwekkend bent u. En zo machtig is uw woord. Als u beveelt, als u spreekt, dan gebeurt het. Dank u dat u spreekt en dat u ook vanavond wilt spreken. Dat we de Bijbel mogen openen en dat we u daarin mogen horen. Maar geef dat, als we horen, dat het niet afketst op ons harde hart. Of dat wat we horen weer weggepikt wordt door duivelse gedachten. Of dat we door alle zorgen of welvaart die we hebben, het woord laten verstikken. Maar God, geef dat het in goede aarde valt bij ons. Dat we openstaan voor u. Dat we luisteren naar u, horen en gehoorzamen. Geef dat niet alleen hier, maar overal waar uw kerk bijeenkomt. Overal waar het goede nieuws van uw evangelie verspreid wordt. Zegen dat en geef dat uw woord vrucht zal dragen. Tot opbouw van uw koninkrijk en tot eer van u. De Almachtige, de Heilige, de Schepper van hemel en aarde. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Uw naam zij geprezen tot een eeuwigheid. Amen. De evangelielezing vanavond is uit Lucas. Lucas 8, de eerste 15 versen. De eerste 15 versen van Lucas 8. Hij is er niet eens, geloof ik. Lucas 8. Kort daarop begon Jezus rond te trekken, van stad tot stad, van dorp tot dorp, om het goede nieuws over het koninkrijk van God te verkondigen. De 12 vergezelden hem, en ook enkele vrouwen die van kwade geesten en ziekte genezen waren. Maria van Magdala, bij wie 7 demonen waren uitgedreven, Johanna, de vrouw van Chuzas, de rentmeester van Herodes en Susanna, en nog tal van andere vrouwen die uit eigen middelen voor hen zorgden. Toen zich een grote menigte verzameld had en uit alle steden mensen naar hem toegekomen waren, vertelde hij deze gelijkenis. Een zaaier ging erop uit om te zaaien. Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg. Het werd vertrapt en door de vogels opgegeten. Een ander deel viel op rotsachtige bodem, maar toen het opschoot, droogde het uit door gebrek aan water. Weer een ander deel viel tussen de distels. En toen die opschoten, verstikten ze het. Maar er viel ook zaad in vruchtbare aarde. En toen het was opgeschoten, droeg het 100-voudig vrucht. Hij voegde hem met luide stem aan toe: wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren. Zijn leerlingen vroegen hem wat deze gelijkenis betekende. Hij antwoordde: het is jullie gegeven de geheimen van het koninkrijk van God te kennen, maar de anderen krijgen alles in gelijkenissen te horen, opdat ze zien zonder inzicht en horen zonder iets te begrijpen. Dit is de betekenis van de gelijkenis. Het zaad is het woord van God. Het zaad op de weg, dat zijn zij die geluisterd hebben, maar daarna komt de duivel en die graait het woord weg uit hun hart, om te voorkomen dat ze worden gered door te geloven. het zaad op de rotsachtige bodem. Dat zijn zij die het woord vol vreugde aannemen wanneer ze het horen, maar het schiet geen wortel. Voor het moment geloven ze, maar als ze op de proef worden gesteld, worden ze afvallig. Het zaad dat tussen de distels valt, dat zijn zij die wel geluisterd hebben, maar door zorgen en rijkdom en de genoegens van het leven worden ze gaandeweg verstikt, zodat ze geen vrucht dragen. Het zaad in de vruchtbare grond, dat zijn zij die met een goed en eerlijk hart naar het woord hebben geluisterd, het koesteren en door standvastigheid vrucht dragen. Dit is het woord van God. Gelukkig wie naar dit woord luistert en ernaar leeft. Halleluja. Amen. Voor de verkondiging zingen we nog een lied dat bij dit gedeelte is gemaakt. Namelijk 764. Een zaaier ging uit om te zaaien. geroepen gemeente van Christus hier in Tjuchem. Hoe luister je naar een preek? Jullie zitten er nu allemaal klaar voor. En blijkbaar hebben jullie, en dat vul ik even in, toch een bepaald soort verwachting. Waar zit je nu op te wachten? Wat gaat er nu komen? Wat is dat eigenlijk, een preek? En hoe luister je daar dan naar? Hoe bereid je je daarvoor? En hoe luister je goed naar een preek? Ik denk dat dat per persoon ook heel verschillend kan zijn. Het kan heel verschillen hoe je je voorbereidt op een preek en hoe je luistert naar een preek. En ook het moment kan verschillen. Het ene moment dan ben je misschien op zoek naar God en verlang je naar een woord van God. Het andere moment ben je er eigenlijk helemaal niet mee bezig, maar uit goede gewoonte plof je hier neer en daar zit je dan. Nou, goed dat je er bent. Maar als je er toch bent, is het ook wel goed om samen daar te bezinnen. Hoe luister je nu eigenlijk naar een preek? Wat verwacht je? Ik denk als je het erover zult hebben met elkaar, dat we misschien wel heel verschillende antwoorden zullen krijgen. Of als je bij jezelf eens nadenkt, ja, waar luister ik eigenlijk naar? Zit ik vooral te zoeken dat hij weer de vaste onderwerpen bespreekt die ik graag wil horen? De een die wil graag dat het over Israël gaat. De ander wil graag dat het over de Heilige Geest gaat. De ander wil graag misschien dat er vooral een leuk voorbeeldje voor de kinderen in zit. En zo hebben we allemaal ons eigen voorkeur. En dan denken we, nou, als die afgevinkt wordt, dan is die dominee of die voorganger goedgekeurd. Want die preekt daar tenminste over. Of dat die moet zeggen dat we ons moeten bekeren. Want dat moet toch wel gezegd worden. Zo hebben we misschien allemaal wel ons eigen wensenlijstje. Maar ongemerkt zitten we daarmee misschien wel niet helemaal met de juiste houding om naar een preek te luisteren. Want dan lijken we meer op een soort jury. Die zit daar dan keurig de voorganger te jureren, te kijken of die alle punten afvinkt, of die zegt wat gezegd moet worden. Niet te overdreven, ook niet te saai, en het moet allemaal, nou ja, hè, precies naar onze wens. Alsof wij als luisteraars de jury zijn. Dat is dus niet helemaal de bedoeling. Maar hoe luister je dan wel? Is het dan net zoals dat je naar school gaat, naar een college, dat je je aantekenblok meeneemt en aantekeningen maakt van de les die je krijgt, waar je van kunt leren? Nou, dat kan een onderdeel ervan zijn. Maar toch is een preek ook niet helemaal hetzelfde als een les. In een preek word je niet alleen maar op je hoofd, op je denken aangesproken, maar de preekdienst gaat over ons helemaal, ons hele lijf, ook ons hart en onze handen en ook ons hoofd, maar ons helemaal dus. Het is ook weer anders. Als je naar de kerk gaat, is heel anders dan wanneer je bijvoorbeeld naar een cabaretier gaat of naar een conferentie om eens even geëntertained te worden of om een interessant verhaal te horen. Zo zien sommige mensen misschien ook wel de kerkdienst een beetje, maar dat is toch wel een verschil. Daar ga je vooral naartoe voor ontspanning misschien, of om even op andere gedachten gebracht te worden. Maar wat is nu een preek en hoe luister je nu naar een preek? Ik denk wel eens, ik heb er ook wel eens met mensen over gehad op huisbezoek, in mijn stagegemeente herinner ik dat nog, dat voor sommige mensen de preek een beetje is als een soort loterij. Ze gaan dan naar de kerk in de hoop dat ze een lot uit de loterij krijgen, dat ze een heel bijzonder gevoel dan ontvangen, of dat een bijbeltekst heel erg op hen afkomt, of dat een lied hen heel erg aanspreekt. En meestal gebeurt dat dan niet, maar zo nu en dan, soms één keer in hun leven of één keer per jaar, dan hebben ze het lot uit de loterij en dan is het een geslaagde kerkdienst. Nou, dat kan natuurlijk, God doet bijzondere dingen, hè? Soms is er een heel bijzonder teken dat bij ons naar binnen slaat. Dat kan gelukkig gebeuren. Maar het is een beetje jammer van al die andere 50 zondagen dat je ook in de kerk zit, dat dat dan voor niks zou zijn. Dus gelukkig is de kerkdienst niet een loterij waarin we dan maar af en toe misschien een keer een bijzondere ervaring van God ontvangen. Maar elke kerkdienst gaat de Bijbel open. Elke kerkdienst is er een preek waarmee God tot ons spreekt. Daar hoeven we dus niet een speciale ervaring voor te ontvangen, of een bijbeltekst die opeens licht gaat geven of zo. Maar als de Bijbel open gaat en het woord wordt uitgelegd, gepredikt, dan spreekt God tot ons. Je zou kunnen zeggen, misschien elke kerkdienst is dus een lot uit de loterij. En je hoeft hier dus niet op goed geluk te gaan zitten van, nou ja, misschien dat er één keer per jaar wat voor me bij zit. Maar elke dienst heeft God ons wat te zeggen. Met die verwachting mogen we hier dus ook zitten. En toch klinkt dat een beetje apart. Hoezo God spreekt. Jij staat toch gewoon voor ons. Je bent toch net zo goed mens als ik. Ja, zeker. Misschien nog wel een beetje zondiger dan u ben ik. En toch gebeurt hier iets bijzonders. Het zijn gewoon mensenwoorden. We spreken elkaars taal. We spreken gewoon mensentaal met elkaar. En toch is de uitleg, de verkondiging, de toepassing van de Bijbel, de preek, is woord van God. Dat heb ik niet zelf bedacht, maar dat leer ik uit de Bijbel. En ik heb een paar teksten voor u geselecteerd die dat ook noemen. En u kunt het gerust meebladeren. De eerste is uit Romeinen 10. Romeinen 10, vers 13 en de versen die daarna volgen. Paulus die schrijft daar: ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered. Maar, vraagt hij dan, hoe kunnen ze hem aanroepen als ze niet in hem geloven? En hoe kunnen ze in hem geloven als ze niet over hem hebben gehoord? En hoe kunnen ze over hem horen zonder dat iemand hem verkondigt? Daar heb je het, verkondigt. En hoe kan iemand verkondigen als hij niet is uitgezonden? Het is zoals geschreven staat, welkom zijn zij die goed nieuws verkondigen. God wil dat mensen worden gered. Dat mensen zalig worden. Dat wij uit de macht van het kwaad, van de duivel, verlost worden. Van de ondergang gered worden. En dat we in de verbinding met God eeuwig mogen leven. Dat is wat God wil. En daarom heeft hij mensen gezonden, apostelen, zendelingen, evangelisten, predikanten, voorgangers. Mensen gezonden om te verkondigen, aan te kondigen, aan te zeggen, te preken, om te vertellen. En wat moeten we dan vertellen, wat mogen we dan verkondigen? Eerst nog het horen. Want als het je verkondigd wordt, moet de stappenplan wel goed volgen natuurlijk. Dus eerst wordt ze gezonden, dan degene die gezonden zijn verkondigen. En de bedoeling is dat we het dan horen. En als we het horen, dan kunnen we gaan geloven. En als we geloven, dat betekent dat we God gaan aanroepen en dat we zalig worden. Paulus die zegt eigenlijk precies andersom. Die zegt, ja, hoe kun je nou zalig worden als je niet weet dat je God moet aanroepen? Je gaat God pas aanroepen als je weet dat hij bestaat. Dat je gelooft in hem, dat je op hem kunt bouwen en vertrouwen. En hoe weet je nu dat je op God kunt bouwen en vertrouwen? Omdat je dat verkondigd wordt. En de verkondiging, dat is dus de manier, de preek, waarop God bij ons komt. Waarop God ons dat zalige leven, de redding, geeft. En dat is iets ontzettend waardevol. Juist, denk ik, in onze tijd, waarin we door de verlichting zijn heen gegaan, waarin we het soms best lastig vinden om te benoemen, te zien hoe en waar God werkt. Vinden we lastig om te zeggen, ja, wat merken we nu van God? En als we het zelf niet lastig vinden, dan vragen misschien onze familieleden of anderen het wel aan ons. Wat zie je nu van God? Wat doet God nu? Wat merken we nou van? Juist als we het lastig vinden om iets van God te merken, is dit een geweldig geschenk. Elke zondag, twee keer notabene. Heel veel kerken hebben maar één keer, maar wij boffen. We mogen twee keer naar de kerk om woord van God te horen. Om te merken dat God er is. We zien hem niet, maar we leren hem kennen. We ontdekken hem in zijn spreken tot ons. God laat zich kennen door de Bijbel en door de woorden uit de Bijbel die ons aangezegd worden. Die ons toegezegd worden. Die uitgelegd worden en ook echt op ons hart gedrukt worden. Dat er een preek is, is dus geweldig goed nieuws. Want God zendt mensen in zijn goedheid. Het staat in de Dordtse leerregels bijvoorbeeld ook heel mooi genoemd. Dat God goedertierenlijk dienaren uitzendt om dat goede nieuws te verspreiden. Om dus het ons te laten horen dat er redding is door Jezus. De bediening van de verzoening noemt Paulus dat ergens anders. En dat is het volgende Bijbelgedeelte dat ik voor u heb opgezocht en dat u ook kunt opzoeken eventueel. Dat is 2 Korintiërs 5 vanaf vers 18. 2 Korintiërs 5. Korintiërs 5 vanaf vers 18. Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de taak gegeven dat bekend te maken. Het is de taak van een voorganger, van een apostel, van een evangelist, dus het bekend maken dat God ons door Christus met zich heeft verzoend. Inderdaad, vers 19, God heeft in Christus de wereld met zich verzoend. Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. Wij zijn gezanten van Christus. God doet door ons zijn oproep. Namens Christus vragen we u dringend. Laat u met God verzoenen. Een voorganger, een predikant, is dus niet zomaar een cabaretier of alleen een leraar die een interessant college geeft. Maar God roept ons als gezanten. Hij zendt ons, gezonden, gezant, om dat evangelie van de verzoening te delen. Om het vanavond opnieuw of misschien wel voor het eerst echt tegen u, tegen jou te zeggen. Jezus is gekomen om het weer goed te maken met onze hemelse Vader. Om ons te redden uit de klauwen van de Satan. En om ons het eeuwige leven te geven. Is dat geen geweldig goed nieuws? Dat is het beste nieuws dat we kunnen horen. Dat er leven is. Dat er hoop is in deze wanhopige wereld. Dat er genade is. Ook als we voor onszelf soms zo ongenadig zijn. Of anderen zo ongenadig zijn. En het is niet alleen een informatievoorziening dan zo'n preek. Zo van, nou ja, je hebt de Bijbel. Dat is een interessant boek. Waar je lessen uit kunt leren. Maar je merkt in hoe Paulus dat in 2 Korinthe schrijft. Hij dringt als het ware bij de mensen aan. Namens Christus smeek ik u. Laat je met God verzoenen. En dat is het verschil met dus een cabaretier of een college. Daar hoef je niet zoveel mee. Het is ontspanning of het is gewoon informatie voor je hoofd. Maar dit vraagt van ons. Het woord van God. De preek vraagt van ons een antwoord. Een respons, een reactie. Ontvangen we het en laten we ons erdoor gezeggen? Of verharden we ons en wijzen we het af? Smekend staat God zelf in zijn woord als het ware voor ons. Ik heb verzoening voor je klaargemaakt. Wil je naar me luisteren? En daarom ben ik heel blij dat u hier vanavond allemaal bent. U wilt naar God luisteren, daarom kom je naar de kerk. En daarom verbaast het me ergens dat eigenlijk niet veel meer mensen nog naar de kerk komen. Want hier wordt het woord van God gedeeld, de hoop in deze wereld. Het is een geweldig voorrecht. En dat maakt dus ook dat de preek iets heel anders is dan gewoon een praatje of een interessante lezing. God zelf laat zich kennen. Hoe dan? Nou, door dus de preek uit zijn woord. Door de Bijbel. Hoe komt God tot mensen? Natuurlijk ook met tekenen en bijzondere dingen, doet hij allemaal ook. Maar eerst en vooral door te spreken. En door het ons te laten horen. En dat gebeurt juist ook in de kerkdienst, waar elke keer dat evangelie verkondigd wordt. Vandaar de openingstekst die ik u al voorgelezen heb uit 1 Thessalonicenzen 2 vers 13. Ik lees hem nog een keer. Wij danken God dan ook onophoudelijk dat u zijn woord, dat u van ons ontvangen hebt, niet hebt aangenomen als een boodschap van mensen, maar als wat het werkelijk is, het woord van God dat werkzaam is in u die gelooft. Als je een keer tijdens de preek niet goed oplet, dan is dat misschien een beetje vervelend voor de dominee, maar die kan dat wel hebben. Dat is nog niet zo'n probleem. Maar het is natuurlijk veel erger dat het respectloos is naar God. God die notabene de moeite neemt om iets tot ons te zeggen en dat wij dan niet op komen draven. Of dat we er wel zitten, maar met ons hoofd heel ergens anders zitten. Dat zou zonde zijn. En vandaar dat we vanavond dan met elkaar weer stilstaan om ook te leren bewuster naar een preek te luisteren. Het is niet zomaar iets wat hier gebeurt. Miljoenen mensen in deze wereld hebben deze kans niet. Nog niet. Ik hoop dat die nog komt. Maar jullie wel. Wij wel. Wij mogen de woorden van het leven horen. God zelf ziet ons hier zitten in Tjuchem. Hij spreekt tot ons. En hij wil ons zijn zegen geven. Ik denk dat dat besef ons helpen kan. Het heeft mij in ieder geval ook weer geholpen. Ook in de voorbereiding weer om ook weer met een nieuwe moed ook weer aan een preek te gaan werken. Dat ik denk, het is niet zomaar iets, maar het is een opdracht van God. Het is God zelf die zijn redding op die manier met de mensen, met ons, wil delen. En ik denk dat het ons allemaal kan helpen. Ook als we een keer geen zin hebben om naar de kerk te gaan. Of als we slecht geslapen hebben, of weet ik wat. Dat we dan toch gaan, dat we denken, ja maar God is daar. En die heeft me wat te zeggen. En dat helpt denk ik ook, dat we dan niet op dat jurybankje blijven zitten. Want het is natuurlijk niet aan ons om te gaan jureren wat God wel of niet tegen ons mag zeggen. Maar dat helpt ons hopelijk om ontvankelijker daar te zitten en te luisteren. Heer, wat heeft u vandaag tegen mij te zeggen? In mijn leven, hier en nu. Er staat dus wel wat op het spel. Het is alweer een hele tijd geleden dat we hier de Heidelbergse catechismus met elkaar hebben doorgewandeld. Nou ja, het slot was nog niet zo lang geleden, maar in die Heidelbergse catechismus staat ook een vraag en antwoord die al wel heel wat maanden geleden is. Dus die heb ik weer even voor u opgezocht. Dat is zondag 31, vraag en antwoord 84. Dat gaat ook over de preek. De vraag is, hoe gaat het hemelrijk open en dicht door de verkondiging van het evangelie? Antwoord. Volgens het bevel van Christus wordt aan alle gelovigen verkondigd en verzekerd dat hen al hun zonden door God vergeven zijn, vanwege de verdiensten van Christus, zo vaak als zij de belofte van het evangelie met geloof aannemen. Maar aan alle ongelovigen en mensen die zich niet van harte willen bekeren, wordt verkondigd en verzekerd dat de toren van God en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang ze zich niet bekeren. God zal hen in dit leven en in het toekomstige leven oordelen op grond van de belofte en waarschuwingen van het evangelie. Dit gaat terug op de Bijbel, waarin in de Heidelbergse catechismus wordt samengevat dat in de preek eigenlijk een soort de hemel open en dicht gaat. Dit is de plek waar God de hemel open doet en ons welkom heet. En dan is het aan ons om dan ook naar het woord van God te luisteren. Als we niet luisteren en ons niet tot hem keren, dan sluiten we onszelf weer buiten. Het gaat dus ergens over de preek. En daarom goed dat u er bent. Hoe luister je dan naar zo'n preek? Nou, niet dus als jurylid, maar biddend, denk ik, toch? In het besef als God tot ons spreekt, dat we ook gaan bidden, Heer God, help mij om het goed te begrijpen wat u zegt. Help mij om te beseffen wat u echt wilt van mij. Help me ook om niet afgeleid te worden, maar help me om het goed op te pakken. Ook als er misschien een voorganger is die je heel saai vindt. Dat je dan toch biddend bidt, dat je er toch iets van mee kunt krijgen. Of als er een voorganger is die veel te overdreven is naar je zin, dat je daar niet door af laat leiden, maar dat je bidt dat er toch, ondanks dat overdreven gedoe, toch een woord voor je bij zit. He, op zo'n manier, dan dat je niet gelijk het dan afkeurt en uitschakelt, maar dat je bidt, God, wat heeft u te zeggen? En help me om uw stem te verstaan in deze menselijke verkondiging. Want er wordt gezaaid in de kerk, elke week weer. En dat is wat Jezus ook vertelt in die gelijkenis. Zaaier ging uit om te zaaien. Niet met een deftige zaaimachine, maar gewoon met een zak met zaad. En hij strooit met wijde gebaren het zaad uit op het veld. En Jezus beschrijft dan het effect wat dat zaad heeft. Het effect hangt af van de plaats waar het zaad terechtkomt. Een deel valt bij de weg, bij de platgetreden paadjes. En voordat het zaad indaalt, wortel vindt, wortel schiet, komen de vogels al en die graaien het weg. Die hebben lekkere zaadjes om te eten. En weg is het woord van God. De duivel, zegt Jezus, die doet dat. Die zorgt dan dat als we in de kerk zijn geweest, bijvoorbeeld, dat er onderweg naar huis iets gebeurt, waardoor we de hele preek weer vergeten en weer helemaal met iets anders bezig zijn. Omdat we weer ruzie zitten maken met iemand of omdat die ons op de een of andere manier afleidt. Je herkent het denk ik wel. De duivel probeert altijd weer dat zaad van het woord weg te pikken. Dat het niet eens de ruimte krijgt, tijd, om binnen te komen. Maar dat het alweer weg is voor we het in de gaten hebben. Of omdat die ander naast ons of voor ons of achter ons in de kerk zit die we vervelend vinden. En dat we ons daar zo over op zitten te winden, dat het zaad al niet bij ons binnenkomt. En vul maar in, allerlei manieren. Misschien je eigen gedachten die je soms dwars kunnen zitten, waardoor je eigenlijk niet eens meer weet, ja, waar ging het vanmorgen eigenlijk over? Weet u het nog? Dat het soms zomaar weg is. Die vogeltjes die dat zaad zomaar wegpikken. Een ander deel valt gelukkig wel in de aarde. Maar er is niet zoveel aarde. Het is rotsachtige bodem. Dus het kan niet wortelen, de diepte in. Het bloeit heel snel op en het lijkt heel wat. Maar als de zon komt, als er wat tegenslag komt, verschrompelt het plantje. En voordat het vrucht gedragen heeft, is het plantje verdord. Herkenbaar? Soms misschien ben je enthousiast van een preek of een bijbelgedeelte, dat je denkt, yes, dit is van mij. Hier kan ik wat mee. Ik ga Jezus volgen, met heel mijn leven. Maar als we vervolgens ontdekken wat dat betekent, dat Jezus volgen ook betekent zelfopoffering, de ander uitnemender achter dan onszelf, dat het betekent dat we niet meer eigen baas zijn, maar dat Jezus het voor het zeggen krijgt in ons leven, als er tegenstand komt, ja dan, als het ons wat gaat kosten, dan wordt het soms wel lastig. Ja, ik heb het wel gezegd dat ik Jezus ga volgen, maar ik moet toch ook blijven we staande als er beproeving komt. In Japan vertelde die vriend waar ik geweest was, hè, dat voorbeeld ook van iemand die echt geïnteresseerd was in de Bijbel, bijbelstudie deed en bijna gedoopt wilde worden. Maar toen eigenlijk pas besefte wat het betekent. Want als ze gedoopt wilde worden, dan had haar familie gezegd, dan hoef je niet meer bij ons te komen. Ja, wat doe je dan? Wat mag het je kosten? Wat mag het woord van God ons kosten? Of is het dan een tijdgeloof? Een tijdje, maar als het ons te veel kost, is het weer weg. Een ander deel van het zaad, vertelt Jezus, valt tussen de dorens. Dat lijkt goed te gaan. Het groeit op. Het zaad van misschien graan of wat het ook geweest is. Maar de dorens groeien ook op. En voordat die graan korrels, vrucht kan gaan dragen, verstikken de dorens die graankorrels. Of die graanplant. De dorens die verstikken de plant om te groeien. En Jezus noemt een aantal aangrijpende voorbeelden. De eerste, zegt hij, de doren van de zorgen. Daar zijn sommige mensen, misschien we allemaal wel, soms best goed in, om ons zorgen te maken. Daar zijn we heel druk mee. We zijn bezorgd voor ons gezin, of we zijn bezorgd voor de kerk, of we zijn bezorgd voor onze zaak, of we zijn bezorgd voor dit, bezorgd voor dat. En het vult zo onze tijd en aandacht, dat we de macht van het woord van God eigenlijk niet beseffen. Dat de preek, het woord van God, dat geen ingang vindt in ons leven. Dat het verstikt wordt Het leek al te ontkiemen en te groeien, maar voordat het vrucht kan dragen, verstikt door alle zorgen. Of, zegt Jezus, vanwege de rijkdom. Want rijkdom geeft soms ook heel veel zorgen. Dan moet je opeens camerasystemen en beveiligingssystemen gaan aanleggen. Of je moet je aandelen heel erg in de gaten houden voordat de koersen niet te snel. Je weet wel hoe dat gaat. Je kunt soms rijk zijn en er nog drukker mee bezig zijn dan toen je nog niet zoveel had. Maar ook op een andere manier waarschuwt Jezus vaak voor rijkdom. U kent het beeld denk ik wel van die kameel en het oog van de naald. Jezus zegt, het is makkelijker dat een kameel door het oog van de naald gaat, dan dat een rijke in het koninkrijk van God binnengaat. Dat is nogal wat voor ons in Nederland, waar we relatief gezien op wereldwijde schaal allemaal rijk zijn. Dat het dus wel eens heel lastig kan zijn voor ons om het koninkrijk van God binnen te gaan. Dat die rijkdom ons verstikt. Dat we God niet meer nodig hebben. Want dan kopen we toch gewoon iets. Of de derde die God noemt, of die Jezus noemt. Dat is dan misschien niet dat we heel erg druk zijn met onze rijkdom. Maar dat we vooral aan het genieten zijn, zegt hij. Ook een doorn. Hedonistisch. Dat we genieten, dat we vooral, misschien ben je al gepensioneerd. Je bent niet meer druk, je hoeft niet meer geld te verzamelen. Je geniet van het leven. En je bent zo aan het genieten, dat je God vergeet. Dat je God niet meer nodig hebt. Of je laat je zo leiden door bepaalde genotsdingen waar je zo niet zonder kunt, dat dat alles gaat verstikken in je leven. Het zijn maar drie voorbeelden die Jezus noemt. De zorgen, de rijkdom of het genot. En misschien kun je voor jezelf wel andere dorens invullen die het woord van God verstikken. Zonde. Al die preken, al die woorden van God, al dat zaad dat gezaaid wordt. De vogels pikken het weg. Het verdort als het opbloeit en geen wortel schiet. Het wordt verstikt door de doorns. Komt er dan niks van het woord van God terecht? Maar gelukkig vertelt Jezus nog verder. Gelukkig is er ook een deel dat in vruchtbare aarde valt. En wat is dan die vruchtbare aarde? Dat zegt hij in vers 14. Sorry, 15. Het zaad in de vruchtbare grond, dat zijn zij die met een goed en eerlijk hart naar het woord hebben geluisterd. Het koesteren en door standvastigheid vrucht dragen. Het aangrijpende vind ik dat bij al die vier plekken waar het zaad valt, gezegd wordt, ze horen het. Bij elke uitleg zegt Jezus, degene bij de weg hoorde het woord. Degene bij de rotsachtige bodem hoorde het woord. Degene bij de doorns hoorde het woord. Iedereen heeft het gehoord. Je zou kunnen zeggen vanavond hier ook, we hebben het allemaal gehoord. Het evangeliewoord van Jezus. Maar de vraag is nu, wat doen we ermee? Laten we het wegpikken? Schiet het geen wortel? Laten we het verstikken? Of koesteren we het? Ik vind het heel mooi hoe, dat is eigenlijk vooral Lucas die dat woord gebruikt. Koesteren. Dat we het aan ons hart drukken. Het zaad, het woord van God dat bij ons binnenkomt, dat we het de tijd geven, er nog eens over mediteren, nog eens herkauwen, straks vanavond het Bijbelgedeelte nog een keer lezen, in de komende week nog een keer even dat Bijbelgedeelte van vandaag erbij pakken, om zo dat woord te koesteren. We hebben een schat ontvangen. God sprak tot ons. En wat zei die ook alweer? En dat is de uitdaging, denk ik, voor ons allemaal. Om ons te oefenen in het luisteren naar een preek, niet als een soort jurylid van was het leuk of niet leuk, of was het goed of niet goed, maar om elke preek te leren wat had God mij te zeggen en wat betekent dit voor mij concreet in mijn persoonlijke leven. En volgens mij kunnen we daarin oefenen door onszelf elke preek die vraag te stellen. Heere God, wat heeft u mij vandaag te zeggen? Ik zet die vragen ook wel eens op de nieuwsbrief bij een preek, om zelf na de dienst over na te denken, of om iemand uit te nodigen op de koffie en het daar samen over door te hebben. Wat had God mij nu in deze preek te zeggen? En dan niet dus tijdens de koffie evalueren hoe leuk of niet leuk, of hoe saai of niet saai de dominee was, maar om het erover te hebben, wat heb je nu begrepen, of waar heb je misschien nog een vraag over? Wat vond je moeilijk? Of wat stuit je misschien tegen de borst? Of wat vond je mooi? Wat gaf je troost? Wat had God je te zeggen in deze dienst? Ik denk dat die vragen, dus het besef dat God spreekt en daarmee bezig te zijn met die vragen, dat dat ons helpt om vruchtbare grond te zijn. Zodat dat zaad, wat altijd maar weer uitgestrooid wordt, niet verloren gaat, maar dat het vrucht zal dragen tot eer van God. Dus dat is de uitdaging voor ons allemaal om daarin te oefenen. In het besef dat het Gods woord is en om dan gewoon het in de praktijk praktisch door te vertalen naar ons leven. Dus als we even een voorbeeld nemen, wat we net lazen over die doorns. Dat kun je heel concreet doorvertalen in je leven. Zijn er zorgen in mijn leven die mij misschien belemmeren om het woord van God, om daarnaar te luisteren en om het ruimte te geven? En wat moet ik dan doen met die zorgen? Moet ik dan die misschien aan God vertellen? Moet ik er een oplossing voor zoeken? Of, hè? Dat is een hele praktische verwerking van de preek, waarmee je er dus iets mee gaat doen. In plaats van het me afwijzen of denken, nou ja, ik ga maar weer over tot de orde van de dag. Of over die rijkdom, om dan onze bankier-app er maar even bij te pakken. Hoeveel staat er eigenlijk op mijn spaarrekening? Heb ik dat echt allemaal nodig? Of belemmert mij dat misschien om God te volgen? Kan ik daar misschien de kerk, kan ik daar misschien andere mensen mee helpen, ver weg of dichtbij? Of die derde, dat genot, als je kijkt naar je agenda voor de komende tijd. Als dat vooral gevuld is met dingen voor je eigen genot, is dat dan wel zo goed of wordt daarmee het woord van God verstikt? Nou ja, zo kun je dus bij elke preek die vraag stellen. Wat had God mij te zeggen en wat betekent dit voor mij in de praktijk? Nou, sommigen van u die schrijven ook wel eens mee met een preek. Dat kan ook helpen. Heel praktisch om een preek een beetje, dat je dan in de loop van de week er nog eens terug kan lezen. Voor een ander helpt dat niet, dus dat moet je maar eens proberen of het voor jou wel of niet werkt. Soms kan het ook beter zijn om juist te luisteren en het later op te schrijven. Of als je niet zo van het schrijven bent, mag je ook tekenen of een lied ervan maken of een creatieve verwerking. Maar daag jezelf uit om actief met de preek bezig te gaan. Het is een geschenk van God wat je gegeven wordt. Laat dat niet maar langs je heen waaien, dat de vogels het er weg kunnen pikken. Maar daag jezelf uit om het steeds elke keer actief toe te passen in je leven. Dat is de roeping voor ons als hoorders van het woord, om te zorgen dat het in vruchtbare aarde valt. Want de bedoeling van Gods woord is dat het vrucht draagt. Hè? Dat we 30, 60, 100 fout, zegt Lucas, dat we veel vrucht dragen, zodat andere mensen ook weer het woord van God horen en het ook weer ontdekken. En dat steeds meer mensen de vreugde van het leven met God ontdekken. Laat wie oren heeft goed luisteren. Nou, oren hebben we allemaal gelukkig. Maar we begrijpen denk ik wel dat Jezus vooral bedoelt dat we luisteren met ons hart. Dat we ons niet verharden, maar dat we God de ruimte geven om het voor het zeggen te krijgen in ons leven. Ook als Hij dus dingen tegen ons zegt die misschien tegen onze eigen zin ingaat. Dat we dan niet zeggen, nou, dat stukje hoef ik niet hoor. Als het zo moet, ga ik wel naar een andere kerk. Maar dat we zeggen, ja, Heere God, als U het zegt, dan moet ik daar wat mee. En om dan misschien iemand anders daarbij te vragen om te helpen, maar om samen te zoeken hoe we in gehoorzaamheid achter Jezus aan kunnen gaan. Zodat het vrucht draagt voor het eeuwige leven. Horen betekent gehoorzamen. Koesteren. Dat woord omarmen. En in je hart dragen. We gaan afronden. Ik hoop dat u er wat aan gehad hebt. Ik heb wat praktische lessen gedeeld. Maar het gaat vooral eigenlijk om die overkoepelende gedachte. Dat besef. De preek is een geweldig voorrecht. God laat zich kennen. God zoekt contact door ons aan te spreken. Twee keer per zondag, notabene. En je mag ook nog in je eigen Bijbel lezen en luisteren en kunt diensten terugluisteren. Zoveel heeft God met ons te doen. Dan mogen wij daar toch wel werk van maken. Luisteren met aandacht en Hem danken voor het geweldige voorrecht van de rijke schat van wijsheid die God ons geeft. Ik wens u veel plezier met de uitdaging voor de komende tijd om eens even flink goed naar de preek te gaan luisteren en te ontdekken wat God u allemaal te zeggen heeft. Want u zult merken, het zal je leven ten goede veranderen. Dan hoef je niet meer af te vinken, heeft hij gezegd dat we ons moeten bekeren? Maar dan ga je je bekeren. Amen. We zingen gezang 326, eerst de eerste drie coupletten en na de geloofsbelijdenis dan couplet 4 tot en met 6. Van ver van oudsher aangereikt. Met het luisteren naar het woord van God is om het te beamen. En dat doen we door zijn oproep tot geloof te beantwoorden. Door het geloof te belijden. Verbonden met de wereldwijde kerk door de eeuwen heen. En daarna zingen we dan de resterende coupletten van ditzelfde gezang 326. Beleid u het mee in uw hart. Ik geloof in God de Vader. De Almachtige. De schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de Maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Is gekruisigd, gestorven, begraven en neergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag is opgewekt uit de doden. Hij is opgevaren naar de hemel. Waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Daar vandaan zal hij terugkomen om recht te doen aan de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de Heilige Katholieke Kerk. De gemeenschap van heiligen, vergeving van zonden, wederopstanding van het vlees en eeuwig leven. Amen.
Anywhere.
we samen God danken. Ja, er is alle reden om u te danken, God, dat u sprak en dat u spreken blijft, uw woorden van genade. Dank u wel dat u ons verzoening laat aankondigen, ja zelfs aandringt en smeekt, laat je met mij verzoenen. Dank u wel voor Jezus, dank u wel voor de Heilige Geest, dank u wel dat u zo met ons en onze zaligheid bewogen bent, dat u gesproken hebt en spreekt, ook vanavond. We voelen ons ontzettend bevoorrecht. En misschien ook wel een beetje ongemakkelijk, want soms luisteren we niet altijd even goed. Of soms vinden we het ook best lastig als u dingen zegt waar we misschien geen zin in hebben. Maar we bidden, wilt u door uw genade, door uw geest ons zo vervullen en het geloof en de hoop en de liefde geven, dat we met vreugde van harte naar u luisteren. Samen. U volgen. Kerk zijn. Achter u aan in uw naam. Geef dat uw woord niet weggepikt wordt door de Satan. Of dat het geen wortel schiet omdat we bij de minste of de geringste tegenstand het alweer opgeven. Help ons ook om ook praktisch te zijn en de dorens die het kunnen verstikken weg te halen. Weg te snoeien. Weg ermee. Dat we de zorgen bij u laten. En dat we onze rijkdom ook maar aan u geven. U weet er wel raad mee. En als we willen genieten, dat het ons niet afleidt, maar dat we juist mogen ontdekken dat het hoogste genot in het contact met u is. En dat we zo een vruchtbare aarde zullen zijn. Waar uw woord goede voedingsbodem vindt. Waar het kan opgroeien, kan wortel schieten, kan ontkiemen en op kan groeien en vrucht kan dragen. Leer het ons elke keer weer, Heere God, om als gemeente en persoonlijk te luisteren naar u. En geef dat nog heel veel meer mensen, hier in Tjuchem, in Siddeburen, in Steendam en wereldwijd dat woord mogen horen. Uw woord van verzoening. In het bijzonder bidden we het u voor de kinderen en de tieners. We hopen de komende week vakantie Bijbelfeest te hebben en zeskamp voor de tieners. En er is al een hoop aan voorbereid en georganiseerd en u weet waarom we het doen. Het gaat om uw eer en om uw naam. Geef dat de kinderen komen en dat ze daar merken wie u bent en wie u voor hen wilt zijn. Hoe ze niet zonder u kunnen en dat u hun redder wilt zijn. Geef dat het goed mag verlopen, dat het vruchtbaar zal zijn tot eer van u. En wilt u ons als leiders, als organisatoren daarin ook dicht bij u houden. Dat we de boel niet zullen verstikken, maar dat het vruchtbaar zal mogen zijn. En ook alle andere dingen die er gebeuren, de contacten die we komende weken weer zullen hebben. Ieder van ons persoonlijk, waar we ook zijn, vanavond al de mensen die we ontmoeten. Geef dat uw woord uitwerking heeft. Aan u ligt het niet, maar leer ons ook om u daarin te vertrouwen. En u te volgen. En de duivel geen ruimte te geven. In een moment van stilte komen we ook bij u om met u te bespreken de dingen die ons geraakt hebben. Uw woorden die vanavond tot ons kwamen en die ook wel heel concreet zijn. Maak het ons duidelijk wat we ermee moeten. En wat u ons te zeggen heeft. En leer ons uw stem te verstaan. En u te gehoorzamen. Als we in stilte bij u zijn. Wij aanbidden, wij prijzen, wij danken u, God, dat u spreekt met woorden en dat u spreekt in de stilte als lofzang voor uw grote daden. Prezen zij uw naam. Wilt u genadig wegnemen van ons wat niet goed was in spreken of luisteren en al het goede zegenen, dat het vrucht zal dragen, uw naam ter eer. En zo besluiten we ons gebed met het gebed dat Jezus ons leert bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid.
Amen.
U krijgt nu de gelegenheid om uw gaven te geven in de collecte. En die is om ervoor te zorgen dat ook hier in Tjuchem het woord verkondigd kan blijven worden. En aansluitend zingen we dan als slotlied 313, couplet 1, 2 en 5. Een rijke schat van wijsheid schonk God ons in zijn woord. Het moet. Gij die op reis zijt, want daarmee kunt gij voort. ga heen en om te zorgen dat het woord, het zaad in goede aarde valt, koester het woord en ontvang daartoe de zegen van de eeuwen. De Heer zegene en behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u oplichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.